Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 78, het tweede vers. Verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Tweede vers van Psalm 78. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 22 het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 47, daarvan het eerste tot en met het 10e vers. Ezechiël 47, 1 tot en met 10 is de schriftlezing nadat wij het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis en gezongen hebben van Psalm 22, vers 14.
En de lieden spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 10. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En zie, er vloten wateren uit, van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet, en zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeren zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij: deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen één der twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot En-Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen, als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de schrift is gegrond het onderwijs van de Dordtse leerregels dat voor deze middag tot ons komt vanuit hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 16. Hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 16 van de Dordtse leerregels willen we met elkaar eerst lezen. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk, alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is, en ten ware dat die wonderlijke, wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf toen hij nog stond in het verderf heeft gestort. Tot zover. We willen de Heere eens zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, u hebt ons ook in uw goedheid aan de middag van deze rustdag bijeengebracht. En de psalmdichter beleidt het in een van de oude liederen van Israël. Hier wordt de rust genoten. Hier het vette van uw huis gesmaakt. We bidden u, laat dat de ondervinding, de ervaring deze middag mogen zijn. Het zijn geen gemakkelijke woorden die we zojuist uit onze belijdenis met elkaar hebben gelezen. Maar wilt u geven dat we ze zo, wanneer we er in de leerdienst bij stilstaan, toch mogen begrijpen en meer gaan begrijpen. En dat we mogen verstaan hoe ze belangrijke gegevens uit uw woord willen naspreken en willen samenvatten. En we bidden van u, Heere, of u ons niet alleen wil geven kennis van de leer van de zaligheid, maar boven alles het wonder van de zaligheid. Want wat komt het er voor een ieder van ons persoonlijk zo op aan dat wij zullen leren dat wij onwillige mensen zijn. Dat kan zo'n raadsel voor ons zijn en daar kunnen zoveel vragen over zijn. Is dat zo? Maar wilt u geven dat vanmiddag in het licht van uw woord de dingen duidelijk mogen worden? Maar niet alleen dat, Heere. Wilt u ons ook geven dat wij mogen ondervinden hoe u door uw genade op een lieflijke en tegelijk krachtige wijze in onwillige mensenharten wil gaan werken. En waar u werkt, daar maakt u levend, daar heelt u, daar verbetert u en daar buigt u. En dan worden onwillige mensen door een wonder van genade echt gewillig gemaakt. Dan geldt wat een van de andere plaatsen in uw woord toch zegt, dat u op de dag uw heerkracht een zeer gewillig volk zult hebben. En heren, we bidden, mag die dag van uw heerkracht er ook vanmiddag zijn. Zou u zo krachtig en zo lieflijk willen werken aan de middag van deze dag? Voor u is niets te wonderlijk, heren. Laat het de dag van uw heerkracht mogen zijn in het leven van jongeren vanmiddag in de kerk. Laat het de dag van uw heerkracht mogen zijn in het leven van ouders, van ouderen, van diegenen die misschien wel hebben gedacht, het kan nooit meer, mijn leven is geestelijk gesproken getekend in het beeld van de dode zee. Maar wilt u geven dat vanmiddag stromen van dat levenwekkende en levendmakende, dat levende water vanuit het heiligdom en langs het altaar mogen vloeien in de dode zee van een verzondigd mensenleven. En dat alles nieuw en gezond gemaakt mag worden. Heren, het ziet alles op u. Wij moeten onze diepe afhankelijkheid van u betuigen. En heren, als wij op enigerlei wijze uw woord in de weg zouden staan, ook vanmiddag bij het preken, neemt u alles maar weg wat niet van u is. Onthoud u alles maar, heren, wat ons onthouden moet worden, maar laat uw woord deze middag met kracht gepredikt mogen worden. Zo dat de werking van de Heilige Geest zich aan het woord paart. We bidden u voor ons zoals we hier zijn samengekomen. U kent degene die gewillig gemaakt zijn door uw genade. Wil u ze, heren, onderwijs geven? U kent degene die misschien wel denken dat ze heel gewillige mensen zijn, maar intussen is er in hun hart een verborgen onwil en een verborgen vijandschap. Laat het zo zijn dat de prediking voor hen ontdekkend, heilzaam ontdekkend mag zijn. Als u ontdekt, doet u het altijd vanuit uw liefde. Wil u geven, heren, dat in het leven van hen die onwillig neerzitten en die dat ondervinden, toch de mogelijkheid bij u vandaan vanmiddag niet alleen gezien mag worden, maar ook ondervonden wordt. En dat strijders ingewonnen mogen worden door en voor uw genade. Maar we bidden u ook of onwilligen die helemaal niet willen luisteren, die misschien ook helemaal niet naar de kerk wilden gaan deze middag, of u die te sterk wil worden, heren, willen doen. Wij moeten alle rechten uit onze handen laten vallen. Althans onze vermeende rechten, heren. Ze zijn er niet. Wij hebben niets verdiend. Wij kunnen ook niets van u eisen. Ook niet op grond van onze verlangens of op grond van onze voorbereiding of op grond van onze ijver. Het kan alleen uit genade. Daar pleiten we op en daar bidden we om. We bidden u voor degenen die niet naar de kerk kunnen gaan. Wil u hen gedenken als ze meeluisteren? Ook verschillenden onder ons die met vakantie zijn en die wellicht vanaf hun vakantieplaats met ons meeluisteren. Heer, het is voor u niet te wonderlijk om juist dan ook te werken in harten en levens. Wil u dat doen? We bidden u voor uw vervolgde kerk. Wilt u die staande houden te midden van alle aanvallen van de vorst der duisternis? Wilt u uw kerk bouwen, heren, daar waar ze vervolgd wordt, in moslimlanden, in Noord-Korea, op andere plaatsen, waar wij misschien niet eens vervolging vermoeden en waar ze toch plaatsvindt. We bidden u of u met het zendings- en evangelisatiewerk wil zijn, of u het wil gebruiken en wil zegenen. Heren, we dragen deze middag zo al het werk in uw koninkrijk aan u op. Heel bijzonder willen we u ook bidden voor hen onder ons die het moeilijk hebben. U weet, heren, van moeitevolle omstandigheden af. U weet, als wij ook in de gang van het leven keuzes moeten maken die tegen vlees en bloed ingaan, die u van ons vraagt in uw woord, maar als wij er misschien nog wel jong niet toe kunnen komen. Heren, wil u de genade geven, wil u de kracht geven om te breken met alles wat bij u en bij uw dienst vandaan drijft. Ook als het ons zo lief kan zijn, als we er zo aan verbonden zijn, heren, zie in gunst op ons neer. Wees ons genadig en wil u zo aan ons denken. Sterkt u degene die ook vanmiddag een taak in de dienst hebben. Gedenk ons in spreken en luisteren uit genade. Amen. Psalm 110, het eerste, tweede en derde vers willen we zingen. 110, vers 1, 2 en 3. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. Er zijn drie collecten bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 68, het eerste gedeelte van vers 5 en het tweede gedeelte van vers 9 willen we zingen na het amen van de prediking. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. 5a, 9b van Psalm 68. Geliefde gemeente, dezelfde Dordtse synode waarop de leerregels zijn vastgesteld, waar wij ook vanmiddag weer over na hopen te denken, heeft zich ook uitgesproken over de tweede dienst op de zondag. En onze vaderen hebben daar nadrukkelijk gepleit om die tweede dienst te bevorderen en in stand te houden. Ik heb u dat bij een andere gelegenheid wel eens gezegd. Zelfs staat er in een van de acta, zelfs wanneer de dominee alleen nog met zijn gezin in de kerk zou zijn, dan zou toch de leerdienst nog voortgezet moeten worden. Maar waar het mij vanmiddag om gaat, is dat onze vaderen met die tweede dienst een andere bedoeling hadden dan met de eerste. De ochtenddienst is bedoeld als een woorddienst. Dan komt er een stuk uit Gods woord aan de orde, korter of langer. Dat wordt uitgelegd en dat wordt toegepast. Dat wordt aan uw hart en aan jouw hart gelegd. 'S middags gaat het om een leerdienst. Dan zijn we vooral in de kerk om te leren en om ons de leer van Gods woord eigen te maken. U begrijpt, die scheiding ligt niet zo heel scherp. Als het goed is, wordt er 's ochtends ook geleerd. Als het goed is, is het 's middags ook wel zo dat de boodschap aan uw hart gelegd wordt. Maar dat was toch de bedoeling. En dat was een gedachte die bij mij opkwam toen ik me voorbereidde op de prediking van vanmiddag. En toen ik even terugblikte op dat lange hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. In dat hoofdstuk gaat het over de vraag hoe de Heere mensen tot bekering brengt. En dat onderwerp wordt op allerlei verschillende manieren benaderd. Het ging bijvoorbeeld over de vraag waarom dat nodig was. En het ging over de vraag hoe de Heere dat doet, hoe hij de prediking van het woord daarvoor gebruikt. En het ging over de vraag waarom er een werk van de Heilige Geest nodig is in het hart onder de prediking van het woord. En wat er precies gebeurt als zondaren tot bekering komen. Wat er gebeurt met hun verstand en met hun wil en met hun verlangens. Het ging over de vraag wat het geloof precies is en wat het betekent dat het geloof een gave van God is. Maar als we dat zo allemaal even heel kort herhalen, dan duizelt het u misschien alweer. En ik dacht zo bij mezelf, het zou niet eens een verkeerde gewoonte zijn om zo aan het einde van iedere tweede dienst op de zondag voor uzelf eens één of misschien twee dingen te noteren die u echt hebt geleerd in de prediking, in de leerdienst. Ik wil u niet op een onheilige manier aan het werk zetten. Maar u begrijpt het wel, als u dat zo zou doen, dan zou u over een jaar een schat aan gegevens verzamelen. Eén dingetje waarvan u zegt, en dat heb ik geleerd uit de leerdienst van deze zondag. Want het onderwijs, ook vanuit de Dordtse leerregels, is actueel. Het sluit aan op allerlei vragen en misverstanden en opvattingen die er ook vandaag zijn. Ook wel op geestelijke vragen en op worstelingen die er kunnen zijn bij mensen. Wel, dat is ook vanmiddag het geval. Als we stilstaan bij, nog een keer nadrukkelijk, bij de wil als de Heere mensen tot bekering brengt. Daar gaat het vanmiddag over. Over wat er dan precies gebeurt met de wil van een mens. Er is het al even over gegaan. We hebben toen die bekende woorden gehoord dat de Heere de wil die dood is levend maakt, die boos is goed maakt. Maar het gaat er vanmiddag nog nadrukkelijker over. En we willen er met de hulp van de Heere bij stilstaan. We schrijven bij paragraaf 16. Onwillige mensen door Gods genade gewillig gemaakt. Onwillige mensen door Gods genade gewillig gemaakt. En gemeente, misschien dat u datgene wat ik nou zojuist zei over dat maken van een notitie wel helemaal niets vindt, dat kan ook. Maar het belangrijkste is, en ook als u daar helemaal geen mogelijkheid toe ziet, het belangrijkste is dat dit gebeurt in uw leven. Dat wij van onwillige mensen gewillig gemaakt worden door de Heere. Daar komt het maar op aan. Dat is ook het allerbelangrijkste. Drie gedachten. Allereerst letten we op onwillige mensen. In de tweede plaats door Gods genade. En in de derde plaats gewillig gemaakt. Onwillige mensen door Gods genade gewillig gemaakt. Als wij onze paragraaf goed willen begrijpen, moeten we in gedachten nog even terug naar dat beeld wat ik vorige week gebruikte. Toen heb ik gezegd, als de Heere nu bekerend werkt en als hij het geloof geeft, wat betekent dat dan? Dat betekent niet, hebben wij toen gehoord vanuit de Dordtse leerregels, dat God het geloof aanbiedt. In de prediking wordt Christus aangeboden. Met al zijn genade, maar het geloof wordt niet aangeboden. Het geloof wordt gewerkt. En ik heb toen het voorbeeld gebruikt van een ziekenhuis, wellicht herinnert u het zich nog, waarin mensen lagen die er buitengewoon ernstig aan toe waren. En die water nodig hadden, vocht nodig hadden en ook medicijnen nodig hadden. En toen heb ik twee mogelijkheden voor u getekend. De ene mogelijkheid dat daar mensen liggen, misschien wel half bewusteloos, niet eens goed aanspreekbaar, en de verpleegkundige komt binnen met een blad met allerlei bekertjes water daarop en wat medicijnen. En ze vraagt zo bij de deur, wie van u mag ik water en medicijnen aanbieden? U begrijpt wel, als mensen er echt heel ernstig aan toe zijn, ja, dan zijn ze met zo'n aanbod daarvan niet eens meer geholpen. En daartegenover hebben we toen het beeld gezien van een patiënt die er ook heel ernstig aan toe is, maar die dat vocht toegediend krijgt via een infuus. Dat komt bij zo iemand binnen, dat wordt ingedruppeld, de medicijnen misschien ook. En toen hebben we op grond van de woorden van de Dordtse leerregels gezegd, onze vaderen willen zeggen, als de Heere het geloof werkt, geeft, dan betekent dat dus niet alleen maar dat de Heere, nee, dan betekent dat niet dat de Heere dat geloof aanbiedt en dat hij zegt, wie het hebben wil, die mag het hebben. Pakt u het maar aan in eigen kracht. Ja, en als je het niet wil hebben, dan krijg je het niet. Zodat uiteindelijk de beslissing valt in de wil van de mens. Maar toen hebben we gehoord dat als de Heere het geloof werkt, hij dat zelf in het binnenste van een mens brengt en daar werkt. dat er een werk van God en een wonder van God nodig is. Maar zeiden de, en dan zijn we bij paragraaf 16, maar zeiden de remonstranten, dat klinkt alsof mensen een soort stokken en blokken zijn. En wij weten wel wat een stok en een blok is. Want als je een stok ziet liggen in een bos of op straat, en je ziet een blok liggen in de garage of in de schuur, ja, zo'n blok of zo'n stok is dood. Die kun je oppakken, die kun je ergens anders neerleggen, daar kun je misschien mee zwaaien, maar zo'n stok of zo'n blok werkt op geen enkele manier. Daar zit geen enkel leven in. En zeiden de remonstranten, als het nou zo voorgesteld wordt dat de Heere het geloof op die manier geeft, dat hij het in het binnenste van een mens gaat brengen, ja, dan wekt dat de indruk dat een mens een stok en een blok is, dat hij daar helemaal geen activiteit bij vertoont, dat hij daar maar passief en lijdelijk onder blijft. Dan wekt dat de indruk, ja, ook dat een mens misschien wel tegen zijn wil in en tegen zijn zin in tot bekering komt. En dat is misschien ook wel uw vraag, want u zegt, in de kerk wordt er zo vaak gezegd dat mensen vijandig zijn en onwillig zijn. Maar ik herken dat zo helemaal niet. Ik zie juist gewilligheid. En wij zijn toch allemaal onder het woord gekomen. En als u zo eens zou vragen aan de mensen in de kerk, wie zou er zalig willen worden? Nou, dan zou iedereen dat toch wel willen. En wie zou er willen geloven? Nou, dan zou iedereen dat toch willen. Wie zou er bekeerd willen worden? Dat wil je toch allemaal. Wie zou er naar de hemel willen gaan? Iedereen, toch? Wat betekent dat dan? Onwillige mensen. Want dat is onze eerste gedachte. Nou, daar gaan we naar luisteren vanuit paragraaf 16. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil. Dat is het eerste wat onze vaderen zeggen. Ze zeggen, nee, als een mens tot bekering komt, dan richt de Heere zich niet tot stokken en blokken, maar dan richt hij zich tot mensen. In zonde gevallen mensen, in Adam gevallen mensen, maar nog altijd mensen met een verstand en een wil. Nog iets, we lezen direct verder. En gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar heeft verdorven en geestelijkerwijze gedood. Dus dat is er wel gebeurd. De mens is mens gebleven. De mens heeft verstand. Misschien wel een heel goed verstand. De mens heeft een wil. Maar er is met dat verstand en die wil in de geestelijke dingen wel iets eigenlijk iets aangrijpends, iets ernstigs gebeurd. Wat is er gebeurd? Dat is verdorven. En onze belijdenis zegt zelf, geestelijk gesproken, gedood. Dat is een heel sterk woord, maar het is wel een Bijbels woord. Dat wij geestelijk gesproken doodgevallen zijn in Adam. En dat betekent, en dat hebben we al eerder gezien, dus dat stip ik alleen maar aan, dat de Heere, als hij mensen tot bekering brengt, geen gebruik meer kan maken van het goede verstand van de mens zonder meer. Dat hij geen goed gebruik meer kan maken van de goede wil van de mens, want die wil is dood, geestelijk gesproken. En dan nog iets. En dan lees ik met u een stukje verder, zo ongeveer halverwege paragraaf 16, want daar staat nog één element uit deze paragraaf dat we nodig hebben voor onze eerste gedachte. Daar staat: alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten enenmale de overhand had. Dat stukje. Dat is moeilijk. Maar daar staat dus dat het van nature zo is dat de weerspannigheid, de opstand staat er letterlijk, in het Latijn staat er rebellio, rebellie, en de tegenstand, de weerstand, dat die in een mens de overhand hebben. Kijk, en dat is vooral waarom ik het eerste punt heb genoemd: onwillige mensen. Onze belijdenis leert ons op grond van Gods woord dat mensen van nature onwillig zijn, geestelijk gesproken. Opstandelingen zijn, rebellen zijn. Mensen die altijd weerstand bieden. En dan nog een keer de vraag. Want u zegt misschien bij uzelf: dominee, ik denk toch dat dat anders is. Ik denk dat je wel zulke mensen hebt. Opstandige mensen, mensen vol weerstand en vol verzet. Ik geloof ook wel dat zulke mensen nog in de kerk zitten. Maar om nu te zeggen dat alle mensen onwillig zijn van nature, maar wij zien het niet altijd. Wat is dat dan voor weerstand? Wat is dat voor onwilligheid? Nee, dat is dus niet de onwilligheid om zalig te worden. Dat moet u goed van elkaar onderscheiden, gemeente. Zalig worden wil ieder mens. Het is wel ver weg als we dat niet meer zouden willen. Ik weet wel, onder invloed van bepaalde duivelse popmuziek kunnen mensen soms ook wel zeggen: ik zou liever naar de hel dan naar de hemel gaan. Verschrikkelijk om te zeggen, maar dat wordt wel eens gezegd. Ontzaggelijk. Maar daar spreek ik nu niet over. Ik denk dat als ik aan u allen zou vragen: wil u zalig worden, wil u geloven, wil u tot bekering komen, wil u naar de hemel gaan, dat wij allemaal zouden zeggen ja. Toch? Of niet? Waar zit die onwil dan? Die onwil is vaak verborgen. En die onwil zit op 4 punten. En het is belangrijk om die proberen te onthouden. Die onwil zit hierin, als ik het eerst nog even heel kort samenvattend mag zeggen, dat wij wel zalig willen worden, maar op onze manier. En niet op Gods manier. Dat wij wel naar de hemel willen, maar via onze route en niet via Gods route. En dat komt u in de Bijbel gewoon tegen. Wij lezen in het Oude Testament over Bileam. En Bileam is een onbekeerd mens, onbekeerd geleefd en onbekeerd gestorven. Maar hij zegt op een bepaald moment: mijn ziel sterve de dood van de oprechte. En mijn einde zij gelijk het hunne. Met andere woorden, Bileam wilde echt wel met Gods kinderen sterven. Want die wilde ook naar de hemel. Maar wij willen niet op Gods manier naar de hemel. En waar zit de pijn, als ik het zeggen mag? Waar zit de weerstand? Ik zei u al, die zit op 4 plaatsen. die zit allereerst op het punt van ontdekking. Die zit op het punt van de ellende. Dat is niet alles, maar dat is wel een punt. Want wij willen best wel horen in de prediking over zonde. Maar het moet wel een beetje op een afstand blijven. Maar als de Heere ons nu echt zou gaan ontdekken, heel persoonlijk zou gaan ontdekken, als de prediking ontdekkend tot u komt en de zere plekken gaat aanraken in mijn leven en het uwe, dan zijn we daar van nature op tegen. En wat we er dan van maken, dan zullen we misschien zeggen, het moet maar niet te veel over de zonde gaan, het moet ook over Christus gaan. Of we proberen een andere manier te vinden om onder de klem van het woord en onder de pijn die het woord dan kan aanrichten, om daaronder uit te komen. Nogmaals, het zou wel kunnen dat we dat ook nog wel heel graag horen in de prediking, dat de zonde in het algemeen wordt aangewezen. Dat er eens goed gezegd wordt dat een mens verdorven is, maar als wij persoonlijk maar buiten schot blijven. Wij willen, u niet en ik niet, wij willen van nature geen zondaar voor God worden. Ook niet voor de mensen trouwens. Dominee Jack van Dijk vertelt in een van zijn boekjes het voorval van een bezoek aan een vrouw. En hij zit bij die vrouw en die vrouw beklaagt zich en zegt, dominee, ik ben zo'n grote zondares. En de dominee kijkt daaraan en die zegt, dat is waar, dat heb ik begrepen. En met dat dat gezegd wordt, komt er een andere blik in de ogen van die vrouw en zegt ze, hoe weet u dat? Heeft mijn buurvrouw over me geklaagd misschien? Ze is altijd bezig. Begrijpt u? Wij willen al geen zondaar worden voor een ander. Laat staan voor God. U niet en ik ook niet, gemeente. Ik wil me helemaal vanmiddag niet boven anderen stellen. Ik ga naast u zitten in gedachten. Maar dit is het eerste punt waartegen een mens zich verzet, op de een of de andere manier, ontdekking. Ja, en dan nog een tweede punt, wat daarop aansluit. Een mens is ook een vijand van ontgronding. Dat alle grond, geestelijk gesproken, onder je voeten weggeslagen wordt, zodat je van alles waarop je steunde, wordt afgebracht. En als er dan gezegd wordt in de prediking, of u leest het in een meditatie of in een boek, u leest dat uw tranen en uw gebeden en uw zoeken u niet zalig zullen maken. Ja, dan kan er zo'n weerstand opkomen in het hart en dan zeg je bij jezelf, maar wat zal het dan wel doen? Daar kunnen wij ons zo tegen verzetten als de Heere dat ook gaat gebruiken en hij gaat alle gronden wegnemen waarop we steunen buiten Christus. Denkt u maar aan die gelijkenis van de dwaze bouwer. Die had een prachtig huis gebouwd op zandgrond. Maar het is natuurlijk, als je dat huis zo ziet staan, uiterst pijnlijk en het roept verzet op. Als iemand gaat graven en als iemand zegt, kijk eens, het fundament is niet goed. Er ligt zand onder. Daar is een mens onwillig onder, daar verzet hij zich tegen. Dus ik ga liever, om die twee eerste pijnpunten samen te vatten, ik ga liever van nature blind voor mijn zonde verloren, dan dat ik eerlijk word voor God. En ik ga veel liever mezelf wat vleien en een boodschap opzoeken waarbij ik hoor, het valt allemaal wel mee. En God is zo genadig en barmhartig. En top nou maar niet langer en zit er nou maar niet meer over in. En sta nou niet meer te veel op jezelf. Je ben je veel te veel met jezelf bezig, maar je moet naar een ander kijken. Ik ga veel liever zo proberen rust te vinden dan dat ik tegen de Heere zou zeggen, graaf maar dieper. Graaf maar dieper. Onwil tegen ontdekking. Onwil tegen ontgronding. Daar hebt u het stuk van de ellende. Derde punt dat zoveel verzet oproept, dat is bloed van Christus. Dat is ook zoiets waar een mens van nature een vijand van is. Waar een mens zich zo tegen verzetten kan. Welzalig willen worden door dingen van jezelf. Maar als je hoort over het bloed van de Heer Jezus Christus, ja, dan denkt u misschien bij uzelf of ik, daar hebben we toch eigenlijk geen boodschap aan. Zalig worden door de dood van een ander. Niets is zo vernederend als dat. Niets sluit alles van de mens zo uit als dat. En daarom kan er juist in het leven van iemand die ernstig is geworden en die serieus is geworden. En die ook wel iets ziet van zijn zonde. En die zich niet meer verzet tegen ontdekking zo sterk. Maar die misschien wel zegt tegen de Heere, Heere, gebruikt u het maar in mijn leven en wijst u de zonde maar aan en laat u maar zien hoe ernstig het is. Maar kan er zo'n neiging zijn om te gaan betalen met dingen van jezelf, om het goed te gaan maken. En dan kan de prediking van het bloed van de Heer Jezus Christus zo'n vreemde boodschap zijn waar je helemaal niets mee kan. En waar je ergens op de bodem van je hart ook een aanstoot aan neemt. Wel, dat is stuk van de verlossing. Daar is dus ook vijandschap tegen. En dan het vierde pijnpunt, dat is de regering van Christus. Dat Christus het helemaal voor het zeggen heeft in het leven. En dat ik voor hem ga buigen en dat ik ga vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, maar ook als het me alles kost. Daar kan ook zo'n verzet tegen zijn. En dan ben ik weer terug, gemeente, bij wat ik eerder zei, wij willen allemaal wel zalig worden, maar op onze eigen manier. Maar niet daar waar we een arme zondaar worden afgebracht van al het onze, vluchtend tot het bloed van Christus en ons hartelijk onderwerpend aan zijn regering. Daar zitten de vier pijnpunten. En wij moeten dus de dingen nooit gaan verwarren. En bij elkaar denken, of bij onszelf denken, nou ja, het valt wel mee. Ik ben toch wel een gewillig mens, want ik wil wel naar de hemel. Dat is de vraag niet. De vraag is, willen we naar de hemel zoals God mensen in de hemel brengt? Onwillige mensen. En ik kom in de gemeente van Kralingen ook best wel veel mensen tegen die dat echt wel erkennen. En die dat ook wel zeggen. Wij zijn onwillig van nature. Maar daar moet nog iets bij, toch? Als dat nou het enige is. Als je nou in je leven nooit verder komt dan, ik ben zo'n onwillig mens. Daar moet toch iets bij in uw leven. Wil het echt gaan veranderen. Weet u wat erbij moet? De liefde van God. De liefde uitgestort in uw hart. Want als God zijn liefde uitstort in je hart, dan wordt je hart daaronder verbroken. Dan ga je het niet alleen maar erkennen dat je een vijand bent, maar dan ga je het ook gewoon gezegd, erg vinden. Vindt u dat erg, gemeente? Dat u van nature een vijand bent van God? Of kunnen we dat altijd nog met droge ogen zeggen? Onwillige mensen, door Gods genade gewillig gemaakt. Ja, we gaan maar verder. Want, en dat is het wonder, de Heere weet met onwillige mensen raad. En hoe gaat hij werken in zulke mensen? We lezen dat maar verder. Niet als in stokken en blokken. Zo niet. De Heere vernietigt de wil en zijn eigenschappen ook niet. Dus de Heere schakelt de wil van een mens niet uit. Het is niet zo dat een mens tegen wil en dank met grote tegenzin zalig wordt. Hij dwingt de wil ook niet met geweld, zijns ondanks. Daar wordt dat nog een keer gezegd. Het kan wel zo zijn dat de Heere een mens met kracht, en natuurlijk, dat is ook zo, de Heere houdt een mens met kracht staande. Zeker als een mens zijn vijandschap en zijn onwil uitleeft. Denkt u maar aan Saulus op de weg naar Damascus. God houdt hem staande, God houdt hem tegen, God brengt hem op de knieën. De Heere overwint een zondaar wel, maar, en u herkent die uitdrukking wel, hij wint hem ook in. Hoe dan? Die vier woorden die er dan staan. Hij maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem. Zo gaat de Heere inwerken op de wil. Mijn wil die verkeerd is van nature. Mijn wil die dus een hekel heeft aan zondaar worden voor God en die zich liever doodvecht dan dat ik dat word. Mijn wil die een hekel heeft aan een arme uitgewerkte zondaar zonder eigen steungronden te worden. Die wil die van het bloed van Christus ook niet weten wil. Die wil die zich helemaal niet wil onderwerpen aan de wil van Christus. Die wil wordt door God vernieuwd. Het staat er hier zo, God maakt die wil levend. Dat is het eerste. Dus met die kwade wil, met die onwillige wil, met die vijandige wil, daar kan de Heer op zich niks mee beginnen. Die wil moet eerst helemaal omgebogen worden. Die wil moet van dood levend gemaakt worden. Die wil moet genezen worden. Die wil moet verbeterd worden, gecorrigeerd staat er letterlijk. En die wil moet gebogen worden. Hoe zou de Heere dat doen, gemeente? Zou de Heere dat nou doen in een moment of in een proces? Als rechtzinnige theologen moeten wij natuurlijk altijd zeggen dat de wedergeboorte een moment is. Dat is het ook wel. Maar toch zeg ik hier wel, de bewoordingen van de Dordtse leerregels geven aanleiding om te spreken over een proces. Een proces. Ja, dat levendmakende werk, dat is een moment. Maar dat genezen, dat helen, dat buigen van de wil, dat is een proces. Dat is, om het met de titel van dat hele leerzame boek van John Bunyan te zeggen, dat is een heilige oorlog. Die God gaat voeren om een stad mensenziel te veroveren. Waarbij de Heere mij gaat inwinnen voor ontdekking. En dan gebeurt er echt iets wat je van tevoren nooit zag aankomen. Dan worden mensen die heel erg tegen ontdekking zijn geweest. Mensen die zeggen, Heere, ontdekt u me maar. Laat me maar zien wie ik ben. Wijst u het maar aan, mijn schuld. Dan worden mensen die altijd maar op hun eigen grond bleven staan, toch mensen die zeggen, Heere, laat me maar door alles van mezelf heen zakken en heen zinken als het nodig voor me is. Dan worden mensen die helemaal geen boodschap hadden aan het bloed van de Heer Jezus Christus, mensen die in dat bloed waarde gaan zien, die dat nodig krijgen, die daar niet meer zonder kunnen, die daar alle waarde in gaan zien, die gaan vluchten tot dat bloed van Christus. Die gaan pleiten op dat bloed van Christus. Wat verandert er dan veel, hè, gemeente? Dan verandert eigenlijk alles. En mensen die altijd zelf op de troon wilden blijven zitten in hun leven, die komen op de knieën en die gaan het toch uit handen geven en zeggen, Heere, wat wilt gij nu dat ik doen zou? Zou de Heere u nu zo kunnen maken? Als u het nog niet bent, gewillig. Zou de Heere jou zo kunnen maken? Kijk, de Heere begint dus niet met gewillige mensen, maar de Heere begint met onwillige mensen. Dat wordt zo prachtig duidelijk in Ezechiël 47, wat we hebben gelezen. Dat beeld van die stroom van water die Ezechiël ziet. Ezechiël staat daar. In een visioen is het, maar die staat daar bij het heiligdom, bij de tempel. En hij ziet daar vanuit dat heiligdom een stroom water. Komt bij God vandaan. Stroomt langs het altaar. En loopt zo in de richting van het oosten. En komt uiteindelijk uit, wordt steeds breder, steeds dieper ook, komt uiteindelijk uit in de dode zee. Waar alles dood is, waar niets groeit, waar niets leeft. Daar komt die stroom van levend water terecht. En als dat water in de zee loopt, dan wordt alles in de zee gezond. Dan komt er leven in. Dat is een beeld van waar het vanmiddag ook over gaat. Zou de Heere dat nou kunnen? Ja hoor, gemeente, dat kan de Heere. Echt. Hij heeft alle macht en hij kan van de dode zee van u en van jou en van mijn leven een levende bron maken. En hij kan onwillige mensen zo vernieuwen dat ze gewillig gemaakt worden. Daarin vind ik de Dordtse leerregels juist zo vertroostend. Ze vertellen wel wat er nodig is. Ze leggen zo heel eerlijk de vinger bij wat er mis is. Hoe wij verloren liggen van nature. Maar ook wat er mogelijk is bij de Heere vandaan. Zou de Heere dat nou kunnen in uw, in jouw leven? Hij heeft alle macht. Hij kan uw wil echt zo maken dat u dat gaat vragen. Heere, ontdek me maar. Heere, laat me maar buigen. Heere, breng me maar bij dat bloed van Christus. Heere, regeer me maar door uw woord en door uw geest. Gewillig. Kijk, en dan zijn we eigenlijk al bij het laatste. Dat er staat, en dat is in paragraaf 16 nog wat halverwege, maar dat er dan staat, zo dat waar de wederspannigheid en de tegenstand van het vlees tevoren ten eenenmale de overhand had, dat daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid, gewerkt door de Heilige Geest, de overhand begint te krijgen. Dat staat er ook opvallend. De overhand begint te krijgen. Dus als de Heer zo vernieuwend gaat werken, als hij de wil gewillig maakt, ja, dan is er ook nog veel strijd. Dan begint die nieuwe wil, die goede wil, de overhand te krijgen. Maar dan is er ook nog die wil ten kwade. Dan is er ook nog die oude mens die niet wil wat van God is. En dan kan een kind van God in de voorbereiding er toch nog wel weer voor terugschrikken om zichzelf te onderzoeken. Want het is zo pijnlijk om zijn zonde te zien. En dan kan er toch nog wel zoveel strijd zijn tegen ontgrondende genade. En als u dan mag horen van dat bloed van Christus, dan kan er toch nog wel weer zo de neiging zijn om bij te betalen. En er kunnen toch die tijden zijn dat u zich helemaal niet zo gemakkelijk onderwerpen kunt aan de regering van Christus. De overhand begint te krijgen, maar dat wel. Dat de overhand dan verkregen wordt door die gewillige gehoorzaamheid. Waarin iemand het dan ook zegt, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dat, zeggen onze Dordtse vaderen, dat is de waarachtige en geestelijke wederoprichting en de vrijheid van onze wil. Dan vindt een mens echt vrijheid. Als God hem gewillig gemaakt heeft. En als die zo gewillig mag buigen en mag volgen achter de Heere aan. En dan zegt het slot van paragraaf 16. En dan lees ik het maar even in mijn eigen woorden, want dat is ook een moeilijke zin. En als het nu eens niet zo was, dat de Heilige Geest, die wonderlijke werkmeester van alle goed, op deze manier met ons handelde. Als de Heilige Geest het nu eens niet zo zou doen, dan zou de mens helemaal geen hoop hebben om vanuit de val te kunnen opstaan. Zou die dat dan niet kunnen door zijn vrije wil? Ach, zeggen de Dordtse vaderen, door die vrije wil heeft de mens zich juist in de grootste ellende gestort. En daar ligt hij nu. Die vrije wil, die kan hem helemaal niet meer helpen. Dat is een vrije wil ten kwade geworden. Nee, het is echt nodig dat de Heilige Geest zo van binnen de wil vernieuwt. Gemeente, we komen tot een afronding. Twee vragen. De eerste vraag is, bent u nog zo'n onwillige? Wel gewillig om zalig te worden, want wie wil dat niet? Wel gewillig om bekeerd te worden, natuurlijk. Wel gewillig om naar de hemel te gaan, maar niet op Gods wijze. Zou het kunnen dat de Heere deze middag de pijnplek in uw hart en in uw leven heeft aangewezen? En dat hij er iets van heeft laten zien en daar zit het op vast. Je wil niet geregeerd worden door mij. Of u wil van het bloed ten diepste niets weten. Of u wil niet ontdekt worden aan uw zonde. Als de Heere vanmiddag de pijnplek in je leven aanwees, dan was het de hand van de Heelmeester. Van de wonderbaarlijke werkmeester van alle goed. De Heere heeft daar maar één bedoeling mee. Dat we met onze onwilligheid, met die pijnplek, met die vijandschap voor hem in het stof zullen vallen. En dat we de Zoon zullen kussen, zoals Psalm 2 het zegt. Dat betekent hem smekend bij zijn voeten zullen grijpen en hem zullen bidden om zijn genade. Want als u iets nodig hebt in dat geval, als u vanmiddag aangewezen werd, niet door mij, maar door het woord, als een onwillige, op welk punt dan ook, als u iets nodig hebt, dan is het het wonder van gewilligmakende genade. Dan is het dit werk van de Heilige Geest. Maar wat krijgen dan die vier woorden die ik zo even heb aangehaald ook een gouden rand? Want de Heere is bij machte om leven te maken, om te helen, om te verbeteren, om u te buigen. Zou u daar niet dringend om vragen? Zou dat niet uw aanhoudende gebed moeten zijn? Heere, wilt u vijanden met u verzoenen? En wil u dit doen wat hier staat? En het voorbeeld van Ezechiël 47 van de Dode Zee leert aan u en aan jou, als uw naam vanmiddag op deze plaats genoemd is, dat de Heere nog gewillig is om levenwekkend water te laten stromen in een dode zee. Zou het dan niet kunnen, als alles zo dood is, zo levenloos is, maar als dat zijn werk is en de wateren in de zee uitgekomen zijnde, maken de zee gezond. En dan de tweede vraag. Of bent u gewillig gemaakt? Echt gewillig gemaakt? Als dat zo is, dan zult u juist in uw leven nog zoveel onwil ontdekken. Dan zult u juist een streep zetten in gedachten onder die zin, de oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen. Dan hebt u het zo nodig dat de Heilige Geest uw wil ook steeds bij de voorduur geneest en verbetert en buigt. Dan hebt u hem daarin zo nodig. En dan zult u ook weten in uw leven dat het niet altijd zo was. Dan zult u ook weten van uw onwil. Dat het misschien echt zo was dat u graag naar de hemel wilde. Maar dat u ten diepste niet zalig wilde worden op Gods wijze. Maar dan zult u roemen in dat wonder van vrije genade. En dan zult u het zeggen, als het is niet zo was dat God zo had gewerkt in mijn leven, ik zou nog altijd gelegen hebben in mijn onwil. Maar de Heere is me te sterk geworden. En dan word je zo gunnend voor een ander. En dan zeg je, dan kom je een ander tegen, nog zo onwillig. En nog een keer, dat zit bij de een verborgen en dat komt er bij de ander uit. De een zit geïnteresseerd te luisteren en de ander misschien helemaal niet te luisteren voor het oog. En de een leidt een keurig leven en de ander een goddeloos en een zondig leven. Maar dan wordt u gunnend naar een ander. En dan zegt u, de Heere weet raad met opstandelingen. Want als Hij werkt, lieflijk en krachtig tegelijk, dan worden onwillige gewillig gemaakt. En ze gaan het zingen met de voorzang van Psalm 18. Nu zullen al mijn zinnen, o Heere, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Want het is waar, wat de Heere zegt in zijn woord, dat zelfs een wederhorig kroost altijd bij hem zal wonen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u de prediking van uw woord zegenen, ook van deze middag, als u, Heere, de vinger legde bij de pijnplek in ons leven. Win ons dan toch in. En wilt u onze onwilligheid genezen. Wilt u uw kinderen geven, Heere, dat zij in voortdurende afhankelijkheid van het werk van uw Heilige Geest mogen leven. En dat in hun leven die vrijwillige gehoorzaamheid en die liefde steeds meer mag bloeien. Opdat gezongen mag worden. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o Heere, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Heere, heb dank voor wat u wilde geven. Het was een moeilijke boodschap in een bepaalde zin. Ook om te preken. Maar u gaf het. En wil u al het gebrekkige wegnemen, maar zegen uw woord, pas het toe en werk het uit. Brengt u ons ook volgende week zondag weer in getrouwheid onder de klanken van uw woord. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 18, de voorzang, is onze slotzang. 18, de voorzang. Biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.